verwachting staan de naam des Heeren, Heeren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begonnen is. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 6 en daarvan de eerste vier versen. Psalm 6, de eerste vier versen.
Thank you.
lezing voor deze avond kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord. En wel in de profetie van Zacharie en daarvan het 13e hoofdstuk nog vooraf. De 12 artikelen van het christelijke geloof. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederopgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, en zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We noemden nu de schriftlezing uit Zacharie 13. Te dien dagen zal er een fontein geopend zijn voor het huis Davids en voor de inwoners van Jeruzalem, tegen de zonde en tegen de onreinheid. En het zal te dien dagen geschieden, spreekt de Heere der Scharen, dat ik uitroeien zal uit het land de namen der afgoden, dat zij niet meer gedacht zullen worden. Ja, ook de profeten en de onreine geest zal ik uit het land wegdoen. En het zal geschieden wanneer iemand meer profeteert, dat zijn vader en moeder die hem gegenereerd hebben tot hem zullen zeggen: gij zult niet leven, terwijl gij valsheid gesproken hebt in de naam des Heeren. En zijn vader en zijn moeder die hem gegenereerd hebben, zullen hem doorsteken wanneer hij profeteert. En het zal geschieden te dien dagen dat die profeten beschaamd zullen worden en niegelijk vanwege zijn gezicht, wanneer hij profeteert, en zij zullen geen haren mantel aandoen om te liegen. Maar hij zal zeggen: ik ben geen profeet, ik ben een man die het land bouwt, want een mens heeft mij daartoe geworven van mijn jeugd aan. En zo iemand tot hem zegt: wat zijn dan deze wonden in uw handen? Zal hij zeggen: het zijn de wonden waarmede ik geslagen ben in het huis mijner liefhebbers. Een zwaard ontwaakt tegen mijn herder, tegen de man die mijn metgezel is, spreekt de Heere. Der is schare, sla die herder en de schapen zullen verstrooid worden, maar ik zal mijn hand tot de kleine wenden. En het zal geschieden in het ganse land, spreekt de Heere, de twee delen daarin zullen uitgeroeid worden en de geest geven, maar het derde deel zal daarin overblijven. En ik zal dat derde deel in het vuur brengen en ik zal het louteren gelijk men zilver loutert. En ik zal het beproeven gelijk men goud beproeft en het zal mijn naam aanroepen en ik zal het verhoren. Ik zal zeggen: het zal mijn volk, het is mijn volk, en het zal zeggen: de Heere is mijn God. Tot zover de schriftlezing. Zoeken wij het aangezicht des Heeren gemeenschappelijk gebed. Heere, we mochten maar bedenken wat tot onze eeuwige vrede is dienende. Wanneer wij weer onder uw woord verkeren, hoe zijn we hier opgekomen? Hoe staan we hier? Hoe zitten we hier? Hij weet het alles van eeuwigheid. Want eer wij iets kunnen bedenken, Heere, gij weet het reeds. En van eeuwigheid is het u bekend. En dat dat ons een troost mag zijn op grond van de verdiensten van Christus. Dat gij alles weet en gij ook alles kan. Gij zijt alwetend, almachtig. Maar de mens is leugenachtig. O, mochten we daar een zodanige doorleving van hebben dat we het nooit meer zouden van vlees, zouden we het nooit meer verwachten. Maar dat we het van u zouden verwachten. Gij die de welgebaande wegen kiest. Gij die door de vlakke velden rijdt. Wiens naam is Heere der Heren. Gij die alles bestuurt naar uw eeuwige raad. Maar gij die uw lieve Zoon naar deze wereld heeft gezonden, om een iegelijk die in hem gelooft zalig te doen zijn. O, dat het ook onder ons, ook deze avond, gevonden mag worden. En dat het niet een stilzwijgende zaak blijft, want uw werk komt altijd openbaar. Dat gij gezegd hebt: ik heb mijn volk geformeerd, die zullen me lof vertellen. En wat is het dan stil geworden in onze dagen? Maar dat we daarin gelegerd mogen zijn op deze avond, ik zal zo'n lof zelfs in de nacht zingen, daar ik hem verwacht. Er is geen andere lof te bedenken dan uw lof. Heren, mochten we die bezingen. En dat we dat zouden doen in dat ware stuk der dankbaarheid, aanbidding, eer en dankbare lofgezangen. Omdat gij het zo eeuwig waard zijt. En uw rechten te verkondigen, wat een lief werk. En wat een heerlijk werk om al uw rechten wegen naar de volle raad Gods te mogen prediken. Kan alleen door de bediening des geestes, want Heere, zonder uw geest zijn het maar lege woorden. Hoewel uw woord blijft. En gij God zijt en niemand meer. Ach, dat er is een inwendige onderwerping zou mogen openbaar komen. Wie het ook betreft, kon het zijn allen. Och, dat al het volk des Heren profeten waren. Dat was de begeerte van Mozes. En mag het ook niet alleen ons gebed, ach, mochten we opgesloten zijn in uw voorbidding. O dierbare Christus, gij die uw voorbidding doet bestendigen, mochten we daarin opgesloten zijn. Dat is de zaligheid van Sion, dat is de volharding der heiligen. O leid ons in uw waarheid, Heere. Openbaar ons hetgeen gij wil dat we weten, maar dan door het geloof. Opdat het ook vruchten zou mogen dragen. In en door Christus. In en door de geest van Christus. En dat uw koninkrijk nog uitgebreid mag worden. Gedenk de weduwe en de wezen waar ze zich ook bevinden. Gedenk de broeders. Die oude vriend in Urk, Heere, mag gij nog gedenken. Het leven is zo kort. Maar de eeuwigheid eindeloos. Omdat we daar grond van de verdiensten van uw lieve zoon naar uit zouden zien en eindeloos ons in u zouden verheugen. Maar ook aan deze zijde van het graf, Heere, sta nog op, o hoogste rechter, en twist onze twistzaak in en om Jezus wil. Amen. Geliefde, we hebben dit hoofdstuk gelezen, Zacharië 13, omdat het gaat over een zwaard ontwaakt tegen de herder, tegen de man die mijn metgezel is. Spreek de Heere, er is schare, sla die herder. En de schapen zullen verstrooid worden, maar ik zal mijn hand tot de kleine wenden. En dat is de achtergrondtekst van het gedeelte wat we ook verder hopen te behandelen uit 1 Koningen 20. Dat we u deze morgen hebben gepreekt, want dan gaat het door en toen zeide de man, vers 35, uit de zonen der profeten tot zijn naaste door het woord zeren, sla mij toch. Nou betekent dat woord slaan doden, maar staat geschreven en houdt de achtergrondtekst in de gaten. In Exodus 21 vers 12, wie iemand slaat dat hij sterft, die zal zekerlijk gedood worden. Dat is wel heel wonderlijk, dat die eerste man, de man uit de zonen der profeten tot zijn naaste, hè, die was ook uit de profeten, door het woord zeren, sla mij toch. En die man die weigerde hem te slaan, omdat hij leefde bij het gebod. Hij moet gedacht hebben, als ik hem doodslaat, dan zal ik gedood worden. Ben ik een man des doods. Maar toen hij hem niet sloeg, was hij evel een man des doods. Want die profeet, die sprak door het woord des Heren. De Heer had het hem geopenbaard dat hij zich moest laten slaan. Dat staat hier, hè? Door het woord des Heren. Op Gods bevel. En omdat die man Gods bevel, dat zegt die profeet. En hij zeide tot hem, daarom dat gij de stem des Heren niet gehoorzaam zijt geweest. En zie, als gij van mij weggegaan zijt, zo zal u een leeuw slaan. En als hij van bij hem weggegaan was, zo vond hem een leeuw en die sloeg hem. U zegt, waarom moest die profeet geslagen worden? Nou, dat hoop u te verklaren. En ook de achtergrondtekst uit Zacharia. 13, daar gaat het over het slaan van de herder. Ook op Gods bevel. Sla die herder. Dat was de opperherder. Hier gaat het over een onderherder. En Mozes zegt, gij zult u, als u uw naaste slaat dat hij sterft, zal u zekerlijk gedood worden. Nou werd dat gebod aan Christus vervuld. Sla die herder. Want die wet moest vervuld worden. U zegt, was tegen de wet in. Ja, kijk, daar heb ik nou. Daar heb ik nou. De godsdienst komt niet verder als de wet. Als Sinaï, moet ik zeggen. Maar weet je wat de Heer met zijn volk doet? Die gaat met zijn volk terug naar paradijs. Daar waar de breuk geslagen is. Daar hebben wij God geslagen. Want die paradijsbreuk, die zondeval, die is veel dieper. Als dat een natuurlijk mens maar kan beseffen. Wij hebben ons van God afgeslagen. Wij zijn uit zijn beeld gesprongen. We zijn uit zijn beeld gestapt. Och,
gemeente.
Als we dat eens een ogenblik zouden inleven. En dat het ook de gedurige inleving zou mogen zijn. Want die man die weigerde die profeten slaan. Dat leek humanistisch. Dat leek christelijk. Dat leek liefde. Maar het was pure vijandschap. Zie je dan het woord niet verstaan? Wij zouden allemaal de zijde van die man kiezen die profeet niet sloeg. We zeggen, die man die heeft het goed gedaan. Maar het was tegen Gods bevel. U moet goed opletten dat Gods bevel, dat is een heilige wet. Maar God staat boven de wet. Ja, op je eigen in laten werken. Het is een kwestie van het geloof. Hè? Abraham moest zijn zoon offeren. Dat was gans tegen de wet. Want je mocht geen menselijk offer brengen. Dat was de Heer een gruwel. Maar Gods bevel luidde zo. Maar zo moeten we het verstaan, ook vers 35. Maar we gaan nog even een paar versen terug. Want Achab had Benadad zijn broeder genoemd. Dat was natuurlijk, zeg maar, dat klonk natuurlijk ook heel humanistisch. En je zou toch zeggen, die Achab die mocht er wat van beoefenen, hebt u vijanden lief. Zegent u, zegent hen die u vervolgen. Doet wel aan degene die u vervloeken. Maar dan zeg je, dat moet toch wel een reformatorische koning geweest zijn. Maar hij was het nou net niet. Hij gaf daarmee God een slag in zijn aangezicht. Dat was een verkeerde slag. Want dat geschiedde niet op Gods bevel. Omdat Benedad model stond voor de Belial. En hier komt Achab openbaar wat hij is. Ook de Belial, een Belialsman. En de mannen nu namen naastiglijk waar. En vatten het haastiglijk of het van hem waar. En zeiden, uw broeder Benedad leeft. En hij zeide, komt, brengt hem. Dat zei Achab. En toen kwam Benedad tot hem uit en hij deed hem op de wagen klimmen. En hij zeide tot hem, dus Achab deed Benedad op de wagen klimmen. En hij zeide tot hem, de steden, dat zei weer Benedad, de steden die mijn vader van uw vader genomen heb, zal ik wedergeven. En er hoorde onder andere Afek bij. En dan zegt hij verder, die zal ik wedergeven. En hij zegt tot Achab, maak uw straten in Damascus gelijk mijn vader in Samaria gemaakt heeft. Dus dat betekent dat Achab, dat is niet meer zomaar een platte uitdrukking. Maak uw straat in Damascus. Nee, richt daar uw rechterstoelen op. Dus Benedad is hier geheel onderworpen aan koning Achab. En ik, dat antwoordde weer. Achab zal u met dit verbond dan laten gaan. En zo maakte hij een verbond met hem. Achab maakte een verbond met Benedad. En liet hem gaan. En dan volgt die pericoop van dat die profeet zich liet slaan. Hij eiste van die man dat hij geslagen zou worden. En de man weigerde hem te slaan. En dan gaat het verder en hij zeide tot hem daarom. Dan wordt hij door een leeuw gedood omdat hij het woord de sere tegenstond. En daarna vond hij een andere man en zeide sla mij toch. En die man sloeg hem slaande. En wondende. Waarom was dat nou eigenlijk? Wat was daar nou de bedoeling van? De profeet wilde geslagen worden. En wilde voordoen komen dat hij in de strijd was geweest. En dat hij gewond was geraakt. He might be look like a wounded soldier. Zal ik het zo eens zeggen. Hij wilde eruit zien als een gewonde soldaat. En zo, want het gaat verder, toen ging de profeet heen en stond voor de koning op de weg en hij verstelde zich. Dus dat betekent, hij bedekte zijn aangezicht met as boven zijn ogen. De koning kon die wonde niet zien. Die wonde waarmee hij geslagen was, kon hij niet zien. En het geschiedde als de koning voorbij ging, dat hij tot de koning riep en zeide, uw knecht was uitgegaan in het midden des strijds. En zie, er was een man afgeweken, dus laat ik zeggen gedeserteerd en bracht tot mij een man, die gedeserteerde man, en zeide, bewaar deze man indien hij enigszins gemist wordt. Dus als hij ontsnapt, moet je lezen, als hij ontsnapt, zo zal uw ziel in plaats van zijn ziel zijn. Dan zal u het met uw leven moeten betalen. Of gij zult een talent zilver opwegen. Dus dan moest hij dan een vermogen. Daar stond dan, laat maar zeggen, een boete op van een groot bedrag. En het geschiedde nu als uw knecht hier en daar doende was, dat hij er niet was. Toen zeide de koning van Israël tot hem, zo is uw oordeel, gij hebt het zelf geveld. Dus die profeet die zich had laten slaan, die vertoont zich aan koning Achab. En hij doet dat verhaal wat we u net hebben opgelezen, wat u kunt vinden in vers 39. En dan zegt koning Achab, dat aanhorende, hij zegt, nou dat is uw oordeel. Gij hebt uw ziel gesteld voor de ziel van die man. Plus daar nog een hoge boete bovenop. Nou, dat is uw oordeel. Gij hebt het zelf geveld. Gij hebt het zelf aan mij verteld. En dat is, Achab wilde die man niet verlossen. Hij zei eigenlijk, nou, dit is jouw schuld. Klaar uit. En nou komt het. Toen deed de profeet, moet je lezen, toen deed de profeet haast zijn as af van zijn ogen en de koning van Israël kende hem dat hij een der profeten was. U zou zeggen, met die profeet koning Achab toch een leugenverhaal op de mouw gespeeld. Nee, u moet het verstaan in het kader zoals Nathan tot David ging. Hoe ging Nathan tot David toen David overspel gepleegd had met Bathsheba? Hij zei niet gelijk, gij zei die man. Hij vertelde eerst een verhaal. Dat David uitriep, die man die zal zekerlijk gedood worden. En toen zegt Nathan, gij zei die man. Dus dat zo moet je dat hier verstaan. Nou, Achab roept uit, zo is uw oordeel, gij hebt het zelf geveld. Toen deed die profeet de as van zijn ogen. En toen zag die koning Achab dat... Ik heb vanmorgen al gezegd, het is waarschijnlijk profeet Micha geweest. En hij zeide tot hem, de profeet zeide tot de koning, zo zegt de Heere, omdat gij die man die ik verbannen heb, uit de hand hebt laten gaan, zo zal uw ziel in plaats van zijn ziel zijn. Dus hij heeft dat verhaal aan die koning verteld, om de koning zijn eigen oordeel te laten uitspreken. Zo moet je het verstaan. Dus wat Achab zegt, nou zo is uw oordeel, gij hebt het zelf geveld, is uw eigen schuld. En dan gaat die profeet nou juist openbaren, dat hij zich hebt laten slaan, dat hij bij God vandaan de koning moest aanzeggen, om die koning zijn eigen oordeel te laten uitspreken. En dat is een waarachtige manier, want kijk, dat vereist wel gave om, laat ik zeggen, dat kan je alleen maar bij God vandaan doen, laat ik het zo maar zeggen. Dat kan je niet zelf verzinnen. Dat is niet iets wat je met een cursus kan leren. Nee, dat kan alleen op ingeving des Heilige Geestes. Want het moet ook waarachtig waar zijn. Daar mag niks bij zijn wat dan toch niet uitkomt. Nee. Nathan, die ging naar David. In de waarachtige overtuiging, hij ging ook bij God vandaan. Want de Heer had gaan naar David, de Heer had hem gestuurd. Elke beweging van de profeten geschiedde op de last des Heeren. Hier ook. En toen openbaarde die profeet zich aan Achab en hij zeide, zo zegt de Heer. En nou komt het oordeel, dat keert weder als een boemerang op Achab's hoofd. Omdat gij, de man die ik verbannen heb, dat was Ben-Hadad. We hebben vanmorgen gezegd, Agab begon met Benadad, met toegeeflijkheid. En toegeeflijkheid onder de wet is valse verdraagzaamheid. Dat is Gods volk ten eenenmale verboden. Als het de ere Gods betreft, dan is het valse verdraagzaamheid. Kijk, hebt u vijanden lief, zegent hen die u vervloeken. Doet wel degene die u geweld aandoen. Ja, maar dat staat in het kader van de persoonlijke sfeer. Maar als het over de ere Gods gaat, dan kun je die persoon niet wel doen. Want dan staat die persoon voor God. Ik heb dat u zoveel keren, heb ik dat hier in uw midden gelegd. Want dat onderscheid kennis in onze dagen niet meer. Als de ere Gods in het geding is, dan staat een persoon voor God. Ja? Die zonden zijn niet intermenselijk te vergeven. Die moeten door God vergeven worden. Dat geldt wel voor alle zonden. Maar, de Heer zegt tegen Petrus, als die vraagt hoeveel keren zal ik mijn broeder vergeven. 7 maal? Nee, zegt de Heer, 7 maal 70 maal. Als zo'n broeder 70 maal in de schuld komt, dan heb je hem 70 maal te vergeven. Dan heb, lak, dit is een voorbeeld zeggen, een ruit bij je ingegooid. En hij komt, dan zeg ik, ja buurman, kom om vergeving vragen. Dan heb je maar te vergeven. En stel je voor dat hij dat nou 70 keer per dag doet. Dan zou je toch zeggen, ja maar nou is het onderhand afgelopen. Zie je nou hoe onbarmhartig een mens in elkaar zit. Je zou hem toch, je zou hem zijn kop eraf slaan. Maar kijk, een mens doet zich wel heel geestelijk voor. Maar ze moeten maar eens elke dag je ruit in gooien. Ze moeten zich maar eens elke dag je bandenlek prikken. Ze moeten elke dag maar eens in je gezicht spoelen. Hè? Kijk of je nou nog zo'n christen bent, zoals jij gevolg heeft. Want dan ploft ieder mens uit elkaar. Van woede. Of je moet het beeld van Christus dragen. In de dadelijkheid hoor, in de dadelijkheid. Want we zijn hier, met deze dingen zijn we niet vertrouwd. Nou, ik ook niet hoor. Ik heb vele dominees heb ik gesproken, maar dan denk ik, je staat boven het zwaard van Petrus en dan ken je toch jezelf niet. Want we zijn altijd bereid om dat zwaard te trekken, altijd. Alleen als Christus nou zijn hand op je hand legt. Wreed u zelf niet beminden, maar geef de toren plaats. Dan zeg je, ach Heer, wil je dit beest nog genadig zijn? En er komt ook die liefde om je vijanden te vergeven. Ja, anders niet hoor. Leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Want kijk, hier heb de herder al die slagen vanwege wat storen ondergaan. Als God de Vader uitroept, zwaard ontwaakt tegen mijn herder. En tegen de man die mijn metgezel is. Dus dat zwaard, dat is een totaal andere situatie als Abraham dat mes opheft om Isaac te slachten. Want dat ging er niet doorheen. Nee. Maar bij Christus ging die er doorheen. Die is zodanig geslagen, tegen de wet van Mozes in, doodgeslagen. Om het nou zomaar eens te zeggen. Ja, hij heeft zijn leven gegeven tot de rantsoen voor velen. Sla die herder en de schapen zullen verstrooid. Waarom moest nou die herder geslagen worden tot bloedens toe? Waarmede, het zijn de wonden waarmede ik geslagen ben in het huis van mijn liefhebbers. Want dat was ook het bevel des Heeren. Want als die herder met een hoofdletter niet geslagen was, gemeente, dan was er voor ons geen zaligheid. Wat was nou de vrucht van die geslagen herder? Ik zal mijn hand tot de kleine wenden. Komt herwaarts tot mij, alle die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Dat was nou de vrucht van die geslagen herder. Maar in dit geval komt het oordeel naar Agab toe, omdat hij met het recht Gods had gesjoemeld. Hij had zich eerst aan Benadad onderworpen in die eerste eis. Ik ga het allemaal niet meer herhalen. Maar je kunt het zelf nog eens een keer teruglezen. Doe je dat eigenlijk wel eens? Mag ik dat eens persoonlijk aan u vragen? Sla je Gods woord er nog wel eens op terug? We zeggen, ja, nou had ik toch nog een ding. Dat is me volstrekt onduidelijk. Of zeg je van, nee hoor, ik begrijp het allemaal. En het is allemaal gesneden koek. Voor mij niet hoor. Dan mag je echt zeggen, dat is voor mij geen gesneden koek. En dat wordt het nooit ook. Nee. Dat moet de Heer altijd weer geheimenissen openbaren. Gods volk leeft in die zin niet van, om het te weten, daar leven ze niet van hoor. Want weet je wat hun kennis is? Christus Jezus en die gekruisigd. En die kennis, ja, dat is een levende kennis. Ze leven uit het offer, ze leven van de vergeving der zonden. Dat kende Agab niet. En daarom, als je niet leeft van een vergevend God in Christus, dan sjoemel je met het recht Gods. Nou, dat deed Agab. Dat is de kerk van vandaag, sjoemelen met het recht Gods. Je kan buiten het recht om zalig worden. Ken je, hoor. Er moet aan het recht der wet voldaan worden. En dan grijpen ze allemaal direct naar Christus. Maar dat zal ons allemaal persoonlijk gevraagd worden. Hoe is in uw leven de wet vervuld? Daar komt geen mens onderuit. Want anders zou dat oordeel, die straf die God heeft uitgesproken, ten dagen als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven, anders zou dat niet reëel zijn, anders zou dat niet een reality zijn. Maar zo is het niet. Nou. Niemand kan zich door het grijpen naar Christus onder die paradijswet onttrekken. Dat lukt geen één mens, nee. De Heere wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. Ja, hoe kom ik ooit met God verzoend? Maar hoe zal nou dat recht in mijn leven vervuld worden? Je wordt niet door het recht Gods, je wordt niet door de gerechtigheid Gods verlost. Dat is een verterend recht. Hoe word je nou verlost? Je moet toch door recht verlost, Sion zal toch door recht verlost, dat is de gerechtigheid van Christus. En dat is een verworven gerechtigheid. Dat is een gerechtigheid die hij verworven heeft door zijn lijdelijke en dadelijke gehoorzaamheid. En dat die gerechtigheid, die verworven gerechtigheid van Christus, beantwoordt aan de gerechtigheid Gods. Vat je dat? Ik heb wel dominees gehoord, destijds die J. van der Sleen. Ja, ik denk, man, je verstaat er zelf niks van. Want hij had het maar over het recht Gods. Maar dat verlos je niet, hoor. Dat verteert je. En dat zal je voor eeuwig doen, in vlammen doen opgaan. Want onze God, zegt Paulus, is een verterend vuur. En een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan. Hoe kan Gods volk voor God bestaan? Door de gerechtigheid van Christus. Kijk, dat is wat er nou gebeurt als een mens met God verzoend wordt. Dan ziet God geen zonde meer in zijn Jacob, want dat recht van Christus, dat beantwoordt volledig aan het recht Gods. Het recht Gods is geen verworven gerechtigheid. Dat bestaat van eeuwigheid. Omdat God van eeuwigheid is. En het zal ook in eeuwigheid bestaan. Er zal geen titel of jota ter aarde vallen van de wet Gods. Maar Christus is ook niet gekomen om de wet te ontbinden, maar om die te vervullen. Dat was nou de heilige eis. Wie is er die er met zijn ziel borg wordt om tot mij te genaken? God gaat van die eis never af. Anders zou die ophouden God te zijn. En dan moeten we in ons leven toch een persoonlijk antwoord op weten dat die wet, ik heb het u al gezegd, Boas zegt, er zijn nog 10 nadere lossers. Ja, er was 1 nadere losser, maar die 10 oudste die in de poort zaten en daar controle over uitoefenen, er werden 10 geboden. Ga God nooit vanaf, nooit. En daar moet een antwoord op komen in ons leven. Als wij daar overheen stappen, en dat doet de mens van nature, zeker een godsdienstig mens. Wat dat betreft heb ik voor de heidenen nog hoop. Ja. Want weet je, die hebben die godsdienst niet. Die hebben natuurlijk wel godsdienst. Afgoderij. Ja, dat is heidense blinde afgoderij. Maar binnen het christelijke gemeene best kom je overal die eigen gerechtigheid tegen. Ik denk, ja mensen, je hebt nog nooit kennis gemaakt met de gerechtigheid Gods. En je hebt ook nog nooit geen kennis gemaakt met de toegerekende gerechtigheid van Christus. Want anders zou je eigenlijk niet zo overeind hoeven houden. Dan kun je wel zeggen, ja, ik ben een vloermatje voor iedereen. Dat zal nog beproefd moeten worden. Dat zal nog moeten blijken. Want trouw moet blijken. De Heere zegt, ik zal ze in de oven der beproeving, als goud in een oven geworpen wordt, dan smelt al het vuil eruit. Het moet louter goud zijn. Genade is louter goud. Ja. En hij zei dus, zo zegt de Heer, omdat gij de man die ik verbannen heb, uit de hand hebt laten gaan, zo zal uw ziel dus Agab moest met zijn leven betalen, omdat hij die man, Benadad, had laten gaan, terwijl, kijk, we kunnen dat ook lezen, bijvoorbeeld als de profeet Elia op de berg Karmel, in de naam des Heren, en dat zijn offer was aangestoken, dat altaar van die Baalspriesters niet. En toen riep het volk uit, de Heer is God, de Heer is God. En wat deed Elia? Heeft hij tegen die Baalpriesters gezegd van, nou ja, jullie zijn ook mijn medemens, jullie zijn ook mijn naasten. Heeft hij zijn schouders om al die Baalpriesters geslagen? Kijk, dat is nou de godsdienst in onze dagen. Nee, kom maar eens even mee, zegt Elia. Kom maar eens even mee. En hij hakte ze allemaal in stukken aan de rivier. Want dat was de wil van God. Hè? Dat was het Oude Testament, dat ging er zo bloedig aan toe. Maar daarin werd het recht Gods verheerlijkt. En hoe is dat dan in het Nieuwe Testament? Wel, daar kunnen we ook niet sjoemelen met het recht Gods. Nee, nee. Hè, daar geschiet het niet meer zo gewelddadig, in die zin uitwendig gewelddadig. De regel van het evangelie is niet door kracht, noch door geweld. He, maar door mijn geest zal het geschieden. Maar dat betekent dat wij die Ben-Hadad geen duimbreed toe kunnen geven. Nee, dat heeft nou alles met volharding, de volharding der heiligen te maken. En daar staat Christus borg voor. He, en als je erin gevallen hebt, dan moet je weer tot bekering komen. Niet opnieuw levend gemaakt. Nou. He, dat leert Rome. Dat leren de Arminianen. Nou. Maar dan moet je ermee voor God in de schuld komen. Daar gaat God, komt God nooit in mee. Die zonden moeten vergeven worden. Maar laat nou eens niet bij die waangestalte blijven staan. Maar bij die geloofsgestalte. Het geloof geeft nooit toe aan een valse leer. Het geloof geeft nooit toe aan de vijanden van Christus. Gods volk kan zeggen, ik heb geen andere vijanden dan de vijanden van Christus. Als je persoonlijke vijanden hebt, dan zit jij altijd op te eten. Nou, dat is niet goed hoor. Nee. Maar als je niet andere vijanden hebt als de vijanden van Christus, dan heb je de vrede met God. Hè? Dan heb je de vrede met God. Door onze Heer Jezus Christus. Op grond van de gerechtigheid van Immanuel. En zo zal uw ziel in plaats zijn van de ziel, dus oog om oog, hand om hand, tand om tand. Dat was de regel in het Oude Testament. Wat is de regel in het Nieuwe Testament? Dan slaan ze je op de wang, keer het ook uw ander toe. Dan zeg ik, dat is toch. En dan hoor ik u, ik houd het toch liever bij die Mozes-regel. Dan kun je er nog eens op rammen. Gij weet niet van een hoedanige geest gij zijt, hè, zegt hij tegen zijn discipelen. Dat waren zonen des donders. Heren, zullen we vuur van de hemel bidden, opdat heel dat Samaria verteerd wordt als in een ogenblik. Gij weet niet van hoedanige geest gij zijt. Betekent dat dan dat Christus een verdraagzaamheid hebt gepredikt zoals er nu heerst, hè? Die valse, nee, dat heeft niks met valse verdraagzaamheid te maken. Nee, want als het gaat om de ere Gods, daar moet alles voor wijken. En dat komt zo duidelijk hierin uit, hè, in deze pericoop. Ja, en dan heb ik maar één gedeelte, maar daar staat eigenlijk de Bijbel vol van. Bestraft de ketterse mens na de eerste en tweede vermaning. Hè, dan moet die ambtelijke tucht in werking treden. En als je dat nalaat, dan is diezelfde God die tegen Jozua gezegd hebt, ik zal niet meer in het midden van u zijn, tenzij gij de band die in het midden van u is verdelgd. Dat verandert bij God nooit. Helemaal nooit niet. Nee. En nou wordt Agan letterlijk gestenigd. Dat is in het Nieuwe Testament, kom je dat niet meer tegen. Nee. Omdat die herder met een hoofdletter is geslagen in het huis van zijn liefhebbers, en door het zwaard van Gods gerechtigheid is doorstoken. Er is bloed gevloeid en God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. Er is nou forgiveness is available. En dat is ook de prediking van het evangelie. Dat is een wezenlijk onderdeel van de prediking van het evangelie. Er is vergeving altijd bij u geweest. Dies vrocht gij, Heere, met beving, recht kinderlijk gevreesd. We kunnen die onverzoende, onkundige heidenen de vergeving der zonde preken. In het bloed des lams. Oh ja. Kan je ook mee beginnen, want kijk, de Heere werkt wel in de orde van ellende, verlossing en dankbaarheid. Maar dat is niet dikwijls de orde in de prediking. Want anders zou het een systeem worden. Wij weten niet hoe de Heere al in de harten van de mensen werkt en gewerkt heeft. Hoe ver ze zijn, laat ik het zomaar eens zeggen. Zijn ze de enge poort al doorgegaan? Nou, dat zie je niet altijd van de buitenkant. Wij zijn geen hartenkenner, daarom de orde, ellende, verlossing en dankbaarheid. Dat is hierin gelegen, wat Paulus zegt, ik wens niets anders meer te preken als Jezus Christus en die gekruisigd. Kijk, dan komt dat allemaal aan de orde. Maar dat is niet dikwijls in de prediking een chronologische volgorde. Wel in de toepassing. Dat is wel in de toepassing. Zoals ik u ook gepredikt heb, dat het geloof is een conditie voor het verbond. Maar niet ten aanzien van de justification. Dan is het geloof geen voorwaarde. Anders zou het zijn de rechtvaardiging van de gelovigen. Dat leert Gods woord niet. Nee. God is een God die de goddeloze rechtvaardigt. Maar ja, daar moest Agab niks van hebben, want... Hij zegt, het is je eigen rotschuld, zegt hij tegen de profeet. Je hebt het oordeel zelf uitgesproken. Hij zegt, dat ken ik en dat wil ik. Ik wil je er geen eens van verlossen, want je bent het oordeel nog waardig op. En toen kreeg hij de boemerang terug. Die profeet die had niet als een acteur deze zaak opgevoerd, maar in de naam des Heren. En dan komen we weer terug op deze wijze van doen. Vaak is de wijze van doen... Zoals de Heer Jezus ook gehandeld hebt. En dan kan je dat niet nadoen. Ik zeg het nog een keer. Je kan dat niet nadoen. Dat moet je door een ingeving des geestes. Door woord en geest. Dat moet dat geschieden. Anders is dat niet geldig. Want kijk. Er zijn natuurlijk ook miljoenen valse beschuldigers. En die zouden dat dan ook na kunnen doen. Maar zo. Daar kom je niet mee. Laat ik het eens zo zeggen. Daar kom je niet mee Gods deur binnen. Nou, dat lukt je. Dat lukt je in de eeuwigheid niet. Ze kunnen nadoen wat ze willen, maar daar kan je God niet mee om de tuin leiden. Nou, al die beunhazerijen in onze dagen. Nou. Maar hier wordt ons geleerd een wijze hoe de Heer werkt, dat er eerst gepredikt moet worden. Bijvoorbeeld die gelijkenis van die barmhartige Samaritaan. De Heer Jezus had zo die wetgeleerde kunnen vloeren. Hè? Nee. Wie is mijn naaste? En dat gaat in die gelijkenis. Hij wist het natuurlijk al van haver te God wie zijn naaste was. Maar hij deed net of dat hij natuurlijk zijn neus bloedde. En hij zegt, wie is mijn naaste? Nou, toen begon de Heer Jezus hem die gelijkenis van die barmhartige Samaritaan te vertellen. En toen was hij daarmee gereed. En toen kwam de slag. Toen kwam de boemerang terug. Ga heen en doe gij desgelijks. Ja, eerst nog die vraag van... Wie dan barmhartigheid gedaan had. Dan wilde die uit hoogmoed nog niet het woord Samaritaan. Want dat was bij de Farizeeën een vloek. Het woord Samaritaan was bij de Farizeeën een vloek. Ze spogen ze op de grond als ze een Samaritaan aan zagen komen. En dan komt de finale slag. Ga heen en doe gij desgelijks. En weet je wat er toen gebeurde? Toen is hij naar huis gegaan gelijk die rijke jongeling. Yeah. Want dat kende hij niet. En hij wilde het ook niet kennen. Dat zijn allemaal van die, dat zijn allemaal die slachtoffer, die zoutpilarenreligie. Dat slachtofferreligie. Nee, de Heere komt door de vlakke velden. En dan gaat die mens ontbloten tot de fundamenten toe. Je hebt geen gerechtigheid meer. En wat, hoe luidt dan het woord? Toen zeiden die knechten tot hem, tot Benhadad. Zie toch, wij hebben gehoord dat de koningen van het huis Israëls. Je kent dat ook, de geestelijke strekking daaruit verstaan. Zoals... Koningin Esther naar de koningin, koning Ahasveros. Toen kwam ze tot het besluit, kom ik om. Want er stond zoveel op het spel, niet alleen haar leven. Toen ging ze uit self-defense, en dat had een bredere betekenis als alleen haar persoon, nogmaals. Maar toen gingen ze uit zelfde fans naar de koning, op genade of ongenade. Dat is nou een beeld hoe God altijd werkt. Zo werkt hij altijd. Want die scepter van de gerechtigheid Gods moet je een keer toegereikt krijgen. Als hij daaromheen gaat, dan zit je eigenlijk te bedriegen voor de eeuwigheid, mensen. Zalig worden door recht wordt niet meer geleerd in onze dag. Ja, misschien nog wel met woorden. Maar hoe klaar je dat nou uit? Hoe weet je het uit je eigen leven? Is die scepter van vrede je toegereikt? Koningin Esther kreeg hem toegereikt. Menselijk gezien, je kan de geestelijke strekking eruit halen, maar menselijk gezien, ze had het niet verwacht, want het was tegen de wet van Meden en Persen. Het was verboden dat een koningin zich opmaakte en zonder appointment, zonder afspraak, zich naar de koning begaf. Dat zou haar leven gekost hebben. Maar ze zegt, afspraak maken, ken ik, daar hebben we geen tijd meer voor. Er staat nou zoveel op het spel. Kom ik om, dan kom ik om. Maar ik zal tot die koning gaan. Want ze wist dat die koning Ahasveros, dat daar was ze met de election achtergekomen, dat hij zeer barmhartig was. Hij had het hatig gezegd, hatig, dit is ze hoor, dit is ze absoluut hoor. En toen had koningin Esther de liefde in zijn ogen gezien. Dus ze was niet meer wettisch bevreesd voor koning Ahasveros. En toen ging ze tegen de wet. Dat is nou het hele geheim. Ik ben door de wet der wet gestorven. Tegen de wet, tegen het gebod, ging ze naar de koning. Kom ik om, dan kom ik om. Hier. Toen zeiden zijn knechten tot hem, zie, wij hebben gehoord. Nou zou ik het anders lezen, dat de koning, dat de God van het huis van Israël, een goede tierenkoning is. Laat ons toch zakken om onze lenden. Dat is nou wat er gebeurde in Nineveh. Dat was het letterlijk. Hier was het nog maar intermenselijk. Maar die geestelijke strekking, die legt er exact in verborgen. En omdat die erin legt, kunnen we hem preken. Niet omdat wij dat eruit verklaren. Nee, God heeft het erin gelegd. Opdat we het zouden horen en verstaan. Hoort en verstaat wat de geest tot de gemeente zegt. Zak om onze lenden en koorden om onze hoofden, koorden om onze halzen. Dat is de strop van zelfveroordeling. Want wat is nou God toevallen? Dat is het einde van die strop van zelfveroordeling. In zijn handen leggen. Heere, slaat hem maar op, want ik heb het verdiend. En die zichzelf veroordeelt, wordt niet veroordeeld. Daar gaat de Heere zijn zoon openbaren. Die herder die geslagen is in het huis van zijn liefhebber. Dat is het lijden van Christus. En die finale slag, dat wraakzwaard Gods, moest door die herder gaan. Want God moest bevredigd worden in het bloed des lams. Ja, dat zijn dierbare zaken, gemeente. En dan zeggen ze, we zullen uitgaan tot de koning van Israël. Mogelijk. Dat is nou mooi, hè? Mogelijk. Ze zeggen niet, nou, dan moet hij ons ook maar in het leven behouden. Nee, er staat hier, mogelijk zal hij uw ziel, o Benedat, in het leven behouden. Maar Ahab ging er een hele verkeerde kant mee op. Hij viel die Benedat weer toe. Het was natuurlijk een groot kind. We lezen ook nergens dat Ahab God de eer geeft, hè, van die twee overwinningen die hij gehaald had. Nou, laat ik het zo eens zeggen. Ahab in vers 33 en 34 doet net of dat hij die overwinning heeft behaald. En of hij Benedad een gunst verleent. Ja. En daarom, hè, zou hij met zijn leven moeten betalen wat hij aan God heeft misdaan. En dan leggen ze ook een les in verklaard gemeente. Want als we nou ons eigen leven ontkijken, of dat van A gaat, nou ja, dat weten we wel. Maar hoe is het nou in ons leven? Als de Heer nou al die dingen van ons hand komt te eisen, wat wij de Heer hebben misdreven, en dan begint het met de erfzonde. Met de erf. Dat heb je niet gelijk in de gaten, een stuk der ellende. Het is niet alleen dit kwaad wat roept om straf. Ik ben in ongerechtigheid geboren. Dat is een stap verder in het stuk der ellende. De wet komt eerst te ontdekken. En dat gebeurt meestal met een dadelijke zonde. Ja. En dan gaat de wet verder, want de Heilige Geest rust niet. Totdat de vrede met God is. Die vrede met God door het bloed des lams, totdat die prijs in de toepassing op de ziel geschonken wordt. Het moet allemaal geleerd worden, ja. Maar als God het doet, ik heb vanmorgen gezegd, dat gaat vanzelf. En dan ga je 1000 keer overboord. Daar is het overboord gaan van Jona ook een type van. We kennen ze in onze dagen niet meer. Ze blijven allemaal binnenboord. Hè. Dan hebben ze dit meegemaakt en dat meegemaakt. Hoge golven. Het sloeg helemaal over het schip heen. Ik heb die verhalen allemaal wel gehoord. Maar als je dan vraagt, ja, ben je nou ook een keertje overboord gegaan? Is er nou een punt in je leven gekomen dat er geen redding meer aan was? Hè? Dat alle hoop, mijn gans ontviel, daar niemand meer zorgde voor mijn ziel. Daar heb God Jona's pad verkend. Nou was Jona gerechtvaardigd. Die overboord gaan van Jona was niet zijn bekering. Maar nou, absoluut niet. Wellicht zijn tweede bekering. Hè? Want in de vis breekt hij in het geloof door. Ik zal de tempel uw heiligheid beter aanschouwen. Nou, dan kun je mooi zeggen als je op het strand legt. Nee, Jona zei het in de vis. Hè? Dat is nou het geloof. En dan gaat de Heer die zielen oefenen. Want Jona moest naar de andere kant van de wereld reizen. Toen hij dat bevel kreeg van God om naar Nineveh te gaan. Hij moest eerst naar de andere kant van de wereld zeilen. Om daarvoor zodanig bekwaam, unconditional bekwaam gemaakt te worden. Omdat unconditional. Kon Jona niet meer zeggen, nou zou ik die straat ontlopen. En nou die straat en dat paleis een beetje met een grote bocht omheen. Nee, dat kon Jona niet meer zeggen. Nog 40 dagen heb het luid en duidelijk overal, op alle hoeken van de straten in Nineveh, dat oordeel Gods verkondigd. En in dat oordeel Gods zat er nog barmhartigheid. Nog 40 dagen. Hier. In dat oordeel. Benadad was totaal verslagen. Hij had geen rechten zelfs meer overgehouden. En dan wordt hier gezegd, mogelijk. Net als de koning van Nineveh. Hè? Die knechten hadden het wel goed in de gaten. Die koning van Nineveh zegt, wie weet. We hebben nog 40 dagen om ons te bekeren. Wie weet. Verloren was ze toch al. Hoe is het in ons leven, gemeente? Kennen we dan die dag, hè, dat je nooit meer zalig wordt? Tegenwoordig hebben ze allemaal zijn mogelijkheid. Ja, zijn mogelijkheid, evangelie. Maar God houdt er geen mogelijkheden op na. Ja, wat er bij de mens onmogelijk is, is mogelijk bij God. Maar dat is nog niet de toepassing. Nee. Want dan wordt het voor God ook onmogelijk. Hoe zal ik u onder de kinderen zetten? En u geven het gewenste land? De Heere zegt, ken niet. Totdat die borg tussen treedt. Vader, ik wil niet dat deze in het verderf nederdalen. Want ik heb verzoening voor hem gevonden. En dan gaat de borg dat bloed tonen aan de vader. En dan is de vader volkomen tevreden. Bevredigd. In het bloed des zoons. En dan wordt de zonde vrijgesproken. Op grond van recht. Dan krijgt hij de toegerekende gerechtigheid van Christus. Op de account des geloofs. Op de rekening des geloofs. Ja, zo werkt de Heer altijd, nooit door een andere weg, never. Nee, God houdt er geen smokkelzondaars op na. Nou, absoluut niet. Hij kent ze allebei naam, net zoals die herder bij die schaapskooi, als die schapen naar binnen gaan, dan tikt hij ze allemaal even met die staf op die rug. Oh, en dat is Piet, en dat is Klaas, en dat is Klaasine, en dat is, we kent die allemaal. En dan zegt hij tegen zo'n schaap, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Kind verstaan gemeente. Want die koning is zeer barmhartig, zeer weldadig, zeer goede tieren. Dat wist Esther, koningin Esther wist dat ook. Nee? Naar haar persoonlijk. Nee, want koning Ahasveros, die draaide er ook zijn hand niet voor om die leugenprofeten, om die tovenaars in het vuur te gooien. En om ze om te brengen, daar draaide die ook zijn hand niet voor om. Maar voor koning Esther, had een plaats in zijn hart. En dan spreek ik over natuurlijke zin. Als God die eeuwige liefde wil openbaren, dan gaat hij die zonder eerst toebrengen in de weg van recht. Want ze zijn ook met heel de wereld voor God verdoemelijk. Je moet nou echt niet denken dat daar een verschil in zit. Nou. Maar als de Heere weet van eeuwigheid wie die gaat toebrengen, omdat hij ze van eeuwigheid heeft uitverkoren, en als dat plaatsvindt, dan kan die alleen die liefde, die eeuwige liefde kwijt op grond van de verzoening van Christus. Anders kan God niet handelen. Nou, buiten Christus is God een verterend vuur en een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan. Laat ik het zo eens zeggen,
Het is een onmogelijkheid voor God om buiten Christus iemand zalig te maken. Dat kan God niet. Hij kan het geen eens. Omdat hij het in zijn eeuwige raad besloten heeft dat hij dat zo niet wil. Het kan alleen maar door het bloed des lams. En al zo lief heb God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft. Opdat een iegelijk die in hem gelooft. Die zegt het gauw, hè, maar dan las ik dat van de week nog bij Comrie. Dan sprak hij over het aannemen des geloofs. Dan denk ik, nou zo separeert geen dominee meer. Nee. En het is toch zo eenvoudig. Het is toch zo kinderlijk eenvoudig. Zalig worden is echt geen wiskunde. Je hoeft er geen verstand van mij te brengen. Alleen je verlorenheid, mijn kind. Alleen je verlorenheid. Dan zeg je, Heer, ik kom niet verder als een dwaas en een snoterbel die niks verdient dan hel. Ik kan niet verder komen. En Gods volk komt nooit verder. Maar de Heer Jezus, die spreekt er overheen. Die spreekt er overheen. Ik heb u van de baarmoeder gekend. En dat is nou de baarmoeder van Gods welbehagen. Ik heb u van de baarmoeder, want dat kent Christus, de baarmoeder van Gods welbehagen. Christus is ook alwetend. Hij is de tweede persoon in de Godheid. En dan gaat hij die liefde gaat hij openbaren. En hij gaat het ook toepassen. Door de Heilige Geest die ons gegeven is. Op grond van de verzoening. We zullen er eerst van zingen, gemeente. En wel van Psalm 6, de verse 8 en 9. Van Psalm 6, de verse 8 en 9. Mijn ziel grijpt moed, wijkbozen, vlucht van mij weg. Goddelozen, de Heere heeft mijn klacht met toegenegen oren gestadig willen horen. En al mijn smart verzacht. En het negende vers, vers 8 en 9 van Psalm 6.
Thank you.
Er zijn maar twee soorten mensen op deze wereld. Dat zijn Belials mensen of dat zijn kinderen Gods. Want hierin komen de kinderen Gods openbaar en de kinderen des duivels. Meer zijn er niet. En als je eigen zoon niet hebt leren kennen van God, als een kind des duivels, ben je ook nooit strafwaardig geweest. Er zijn zoveel toetstenen in Gods woord. Maar een natuurlijk mens wil geen eens getoetst worden. Gods volk wel. Maar dat laten ze dan aan de Heere over. Dat laten ze de Heere doen. Toetst gij mij, breng gij mijn oogmerk aan de dag. Ik ben bang dat ik mezelf bedrieg. Nou, je moet het anders zeggen. Wij bedriegen onszelf. Maar hoe wandelt Gods volk nou in die volharding? Omdat Christus de verzoeking heeft wederstaan. De verzoeking in de woestijn, daar is Christus staande gebleven. Waar wij gevallen zijn, daar is Christus staande gebleven. Hij kwam toch om de wet te vervullen. Hoe wordt de wet in je leven vervuld? Dan ben je door de wet neergeslagen, dan ben je door de wet geveld. Dan komt het zwaard van Gods gerechtigheid op je borst te staan, op je hart te staan. Ja. En dat eeuwige wonder, dat als die borg tussentreedt, dat het zwaard wordt afgewend en dat gaat door het hart van de borg. Sla die herder. Dan ben je onder het recht verloren gegaan, dat kan ik je vertellen. Want de Heere doodt en maakt levend. Hij doet er helle nederdalen en hij doet er wederuit opkomen. Dat is voor Gods volk zo'n wonder. De Kommers Hanen kon er nooit over uitgezongen raken, over dat wonder. En dan ga je ook zijn grote werken vertellen. Oh ja, dies vertelt men in ons land. Al de wonderen, uw hand. En dan zie je het zo ruim leggen voor een ander. Want als zo'n monster nog zalig kan worden. Maar weet je wat dat is? Omdat de prediking van het recht Gods, zeg maar, verdwenen is in onze dagen. Dan krijg je allemaal zo'n voorwaardelijk christendom. Hè? Die mee participeren in het zalig worden van zondaren. Nou, mensen, dan zou toch de hemel leeg blijven. Nee. God heeft een wet gesteld. Die oude mens komt de enge poort niet door. Gelukkig. Want er is er één geweest die zich hebt laten slaan. Opdat geslagen zondaars, doorbonden zondaars, door hem gered zouden kunnen worden. Sla die herder. En de schapen zullen verstrooid worden. Maar ik zal mijn hand tot de kleine wenden. Weet je wat dat is? Zal ik je dat nou eens gezegd? He, dat geheim, ik zal mijn hand tot de kleine wenden. Toen Noach in de ark zat. En toen kreeg hij op bevel Gods dat hij die duif uitliet. En die duif die kon geen rust vinden voor het hol van zijn voet. En hij kon op eigen kracht kon hij niet in die ark vliegen. Het gat was te klein. Toen stak Noach zijn hand uit. Dat is nou een beeld van die uitgestoken hand van die herder. Ik zal mijn hand tot de kleine wenden. Dat is me wel eens zo'n wonder geweest. Dat de Heere voor dit monster nog die hand heeft uitgestoken. En dan vallen ze in het vrije van Gods welbehagen. En dan hebben ze de diepte der zee voor ogen. En dan vallen ze in de handen van de middelaar. Van onder eeuwige armen. Zo doet God het, mijn kind. Altijd. Altijd. Maar dan kun je wel nagaan, daar moet het vlees niks van hebben. Want het vlees dat leeft van EHBO. Pleister op de wonden. Een mens is toch een tobbert. Ja, geen slachtoffer hoor. Juist, hij speelt de slachtoffer. Maar God maakt schuldenaars. Daarom heeft hij een wet gesteld. En dan worden ze ook schuldenaar aan het evangelie. Door de wet is de kennis der zonde. Paulus zegt, ik ken de begeerte niet als zonde. Als de wet niet had gezegd, gij zult niet begeren. Maar nou kan alleen Gods volk tegen het evangelie zondigen. Ja, ieder mens, maar Gods volk krijgt daar de slag van binnen. Tegen de liefde zondigen, dat gaat veel dieper als tegen de wet zondigen. En denk erom, daar neemt God geen genoegen mee, hoor, dat je tegen de wet gezondigd hebt. Dat we overtreders der wet zijn, daar neemt God geen genoegen mee. Zo was het zeg maar bij die Israëlieten die uitgetrokken waren, moesten ze het bloed aan de deurposten smeren, aan de zijp en aan de bovendorpel. En de Heer zegt, als ik bloed zie, zal ik voorbij gaan. Dat kan je niet aan een ander overlaten dus. Er worden er velen door dominees zalig gesproken. Dan zit er dan echt bloed aan de deurposten van je hart.
Heb God dat gezegd? Als ik bloed zie, zal ik voorbij gaan. Weet je dat bij ondervinding? Dat zal toch moeten gekend worden, gemeente. Luisteraars. Als ik bloed zie, dan zal ik voorbij gaan. Want alleen het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. Mag niet aan de onderdorpel, hè? Mag niet vertreden worden dat bloed. Want het is dierbaar bloed. En Christus heeft zijn bloed gestort. Hij is door het wraakzwaard Gods. Hij heeft zich laten doorsteken. Hij heeft het wraakzwaard Gods opgevangen in zijn middelaarshart. Om geslagen zondaar, om verloren zondaar, het leven te geven. He, die bloedtransfusie van de Zoon. Die geestelijke bloedtransfusie van de Zoon. Daardoor staan ze op uit hun zondegraf. En dat geschiet op zijn spreken. Heel eenvoudig. Je hoeft je eigen niet als Luther he, met zo'n geestel in een klooster je rug open te slaan. Om de zonde eruit te slaan. Nee, komen er 1000 anderen voor terug. Bij elke slag komen 1000 zonden. Want de wet maakt de zonde niet leven, maar de zonde. Daar komt een ziel achter. Hoor. Dan zeg je, tjonge jong, nou word ik steeds vromer. Nou mensen. En ook na ontvangen genade, als je denkt getrouwd te zijn. De Heer hoeft maar 1 vingertje uit te stellen. Dan leg je wel in de zonde te spartelen. Want ik zal maken dat zij van genade zullen leven. God wil genade verheerlijken in Christus. Dus daar komen ook geen getrouwe mensen doorheen. God is getrouw, de bron van alle goed. Nou betekent niet dat je daar een spelletje van kunt maken. Hè? Zoals de antinomianen leren. Hè? Ik heb ze wel gehoord. De zonde doen, dat maakt niks meer uit in de wereldleven, want Christus heeft betaald. Maar dan zou je toch de hemelpoort gesloten vinden. Hoor. Dan kom je op de enge poort niet door. Nou, absoluut niet. Je kan niet God dienen en de mammon. Dat kon Agab wel. Want hij was een Belialsman. En Bende, dat was het ook. Die noemen elkaar broeders. Tuurlijk, tuurlijk. Vrijheid en gebondenheid. Nou, dat geldt alleen Gods volk. Vrijheid en gebonden aan Christus. Ik ben een gevangene. Paulus liep in de vrijheid van Christus. En hij was tevens een gevangene van Christus. Dan ben je aan het woord gebonden, omdat je erin geworteld bent. In Christus geworteld, aan het woord gebonden, dan kan je die valse leraars nog niet een punt van je nagel toegeven. Doe je het wel, dan nemen ze je helemaal. En zie daar maar eens uit te komen. Zie daar maar eens, ik heb het, als je ogen bij God vandaan hebt gekregen, en je ziet die ongelukken, dan zeg je, ja, ze komen er nooit meer uit. Ze komen er nooit meer uit. En dan is het ook dikwijls een bewijs dat ze ook nooit geen genade hebben gehad. Als hij daarmee gaat zien, Gods volk, kan er wel een ogenblik in vallen. Want wie meent te staan, ziet toe dat hij niet vallen. Maar dan brengt de Heer ze weer zo tot een bitter berouw. Oh ja. Maar tegenwoordig kunnen ze alle crucifixen van de paus kunnen ze kussen. Dat heb je nou gezien met die nasvillenverklaring. Hè? Je hoort er al helemaal niet meer van. Nee. Want dat is allemaal door de mens op poten gezet. En God slaat die porseleinenpilaren wel een stukken hoor, onder die heilige huisjes vandaan. Oh ja? En dan gebruikt hij ook zijn geroepen getuigen voor. Je hoeft er maar 1 hou met het zwaard van het woord door te geven. En men kent en vindt hun standplaats zelfs niet meer. Zo handelt God. Ja. Heb Huntington, een mooi boekje. Hè? De naakte boog Gods. Hoe God afhandelt met zijn vijanden. Maar Gods volk heeft geen vijanden, dan alleen de vijanden van Christus. Dat was ook zo met die profeet. Hij kon dat zo streed in dat gezicht van die koning zeggen toen die boemerang terugkwam. En hij zei, zo zegt de Heer, omdat gij de man die ik verbannen heb, die de Heere verbannen heb, uit de hand hebt laten gaan, vrij uit hebt laten gaan, zo zal uw ziel, want wat deed Agab? Hij liet de vervolger van de gemeente Gods liet die vrij uitgaan. Nou, daar hangt een dode op het prijskaartje, en dat zal ik je vertellen. En dat geldt ook in het Nieuwe Testament. Hoor. Dat geldt ook in het Nieuwe Testament. Wat was de prediking van de apostelen zo dikwijls? Er zullen vele valse profeten opstaan in het laatste der dagen. En als je de prediking in de kerk hoort, dan denk je van, bij hun bestaan ze niet. Er zijn geen farizeeën, er zijn geen valse profeten. En allemaal bekeerd, geloof je het? Nou, dan gelooft de duivel nog ineens. Kerken vol met rijke jongelingen en nog veel erger, nog veel erger. Ja, gaat uit van haar, mijn volk, hè, opdat gij met hun zonde geen gemeenschap hebt en van hun plagen niet ontvangt.
En zo zegt de Heer, omdat gij de man die ik verban heb uit de hand hebt laten gaan, zo zal ik uw ziel in plaats van zijn ziel en uw volk in plaats van zijn volk. Nou, dat is in het leven van Agab, is dat wel in zijn geslacht. Hè? Hij kwam later nog in de schuld, uitwendig heeft hij zijn eigen vernederd. Hè? Toen hij dat oordeel kreeg aangezegd, ik heb het vanmorgen al gezegd, naar die krij met Nabot. Toen heb Agab zich ook in zak en as gekeerd, zoals hier die mensen, Benedat en zijn knechten zich in zak en as keerden met de roop om de nek. Toen heeft de Heer tegen de profeet gezegd dat het oordeel zal niet in zijn leven, tijdens zijn leven plaatsvinden. Maar heel het geslacht van Agab is uitgeroeid geworden. Ja, je moet maar zo'n vrouw hebben. Kijk, zo bloeddorstig was Agab nou nog niet zozeer. Want die deal die hij met Nabot wilde maken, dat was natuurlijk uit de begeerte, uit de hebzucht kwam dat voort. Natuurlijk. Maar hij wilde Nabot zodanig verhoeden. Hij zegt, ik zal je een betere wijngaard teruggeven als deze. Of, ik zal je er een prijs voor betalen. Dan laat je er geen schade aan. Een overprijs. Nee, zegt Nabot. Kind, nee. Het is de erfde de vader. En toen kwam het grote kind op zijn bed te liggen. Toen begon hij te snotteren. Ja. Waar heb je het maar? Je zou zo'n vrouw maar hebben. Hè? Nou, die zijn er genoeg hoor. Zulke Izebels. Je bent ze ook genoeg tegengekomen. Maar ben je ze ook in je eigen hart tegengekomen. Hè? Want kijk, als het nou gaat over de ware zelfkennis, dan hoef je nooit meer naar buiten te kijken. Maar dat betekent natuurlijk niet dat je waar de profeet, in de bressen waar die profeet hier optreedt, dat je daar een spelletje van kunt maken. Dat betekent het niet. Dat willen ze je wel doen geloven. Kijk maar naar jezelf is het antwoord dan. Hè? Maar dat is eigenlijk een klap in Gods aangezicht. Want die dominees, of die ambtsdragers, of die beleiders moeten niks hebben van het recht Gods. Ja, die kunnen dat met voeten vertreden. En allemaal onder de noemer van je mag niet oordelen. Nou, Gods volk moet oordelen, zo waarachtig als God leeft. Maar een rechtvaardig oordeel. Beproef de geesten of ze uit God zijn. Dan zou je toch moeten oordelen. Maar, hier heb je het geheim. Dan laat je Gods woord oordelen. En dat ga je dan ook uitspreken. Verwerp de ketterse mens naar de eerste en tweede vermaning. Dat is geheel op Gods woord gegrond. Dan hoef je zelf geen oordeel te vellen. Maar dan ga je dat ook preken. En dat heeft alles te maken met het recht Gods verhogen. Wat zou je me nou toch vertellen? Al die valse profeten. Die moeten bij de baard. Tegenwoordig zouden ze David zeggen. Weet je wat ze tot David? Je had al die beren en al die leeuwen en al die roofdieren. Hij gewoon tussen de schapen moeten laten lopen. Want je mag niet oordelen. En of er dan schapen verscheurd worden. Dat interesseert ze niks. Want je mag niet oordelen. Hè? En dan sta je bij die graven. En de grootste hypocrieten die worden de hemel ingesproken. Of gepreekt. Dat is ook oordelen. Die mensen mogen zelf wel oordelen. Hè? Maar als hij zegt van nee, daar was geen grond voor. Dan ben je ineens aan het oordelen. Ja. Dan scheelt me ook niks ook. Scheelt me ook niks. Gods volk, die wordt wat dat betreft heilig onverschillig. Heilig onverschillig. Want al die valse beschuldigers, die kunnen ze door het woord afwijzen. En als ze je nakomen, zie je blijven te nakomen. Ja, nou, laat Gods woord maar spreken. Dan loopt ieder mens zich tegen te pletteren. Elke huichelaar loopt zich tegen te pletteren. Daar weet je zelf ook alles van. In dat uur, toen je de wapens in moest leveren. En toen je de Heere gewonnen moest geven. Dat geschiet altijd door zijn overwinnende kracht. Ja. Gods volk is een overwonnen volk. De buit van het overwonnen land viel zelfs de vrouw in de hand. Dus dat gaf vanzelf of helemaal niet. Hè? Je stond er maar bij en je keek ernaar. Ja, nou zo gaat het echt hoor. Zo gaat het echt. En die vrouwen kregen toch de volle prijs. Maar die Belialsmannen die David er ook bij had. Die zeggen ja maar dat hebben die vrouwen niet verdiend. Het vrouwen, dat betekent dan die op de gereedschap hadden gepast. Toen Ziklag verbrand was en David uitgetrokken was om al die vrouwen en kinderen weer terug te roven, terug te halen. En die vijanden te verslaan, toen kwamen ze terug. En toen zeggen die Belials kinderen, ja, maar die hebben de hitte van de strijd, die hebben ze niet doorgemaakt. Belials kinderen, die werken om loon. Wij hebben het verdiend, maar hun niet. Nou, daar staat die gelijkenis. He, van die wijngaardenier, die arbeiders huurde in zijn wijngaard.
die eerste mensen op de markt die hij in zijn wijngaard liet werken, die kregen hetzelfde geld als die laatste die ter elfde uren in zijn wijngaard geroepen werden. En toen werden die eerste kwaad, die zeggen ze, wij hebben er veel harder voor gewerkt. En die anderen hebben maar het gereedschap opgeruimd. Nou zegt die Heer, mag ik dan niet mijn knechten geven wat ik wil? Of is uw oog boos omdat ik barmhartig ben? Ja, dan moet je maar eens opletten. De godsdienst kan niet verdragen als God zijn genade verheerlijkt in een verloren zonde. Kon die oudste zoon niet verdragen en dat kan geen enkele rijke jongeling verdragen. Want God zoekt altijd de slechtste uit. Weet je, de godsdienst heeft het er altijd beter van afgebracht. Maar Gods volk niet meer, hoor. Maar dan ga je wel de rechten Gods verkondigen. Denk erover, dan ben je niks meer. Dat kan niet meer, hoor. Je kan geen haar, je kan geen nagelstreep nog aan binnen dat toeschenken. Toeschikken. Nou, dat is onmogelijk geworden. En weet je hoe dat komt? Omdat je door de liefde van Christus gedreven wordt. En dacht je dat de liefde van Christus die al die valse profeten maar de gang kan laten gaan? Nou mensen, dan weet je van de liefde van Christus echt niks af. Nee. Weet je wat de ware liefde is? God liefhebben boven alles. En je naast als jezelf. Dan zeg je, eerst moet Gods eer verheerlijkt worden. Eerst moet Gods naam verhoogd worden. Nou is het wel een verschil voor welk volk je staat. Als ik in Afrika voor die heidenen sta, dan hoef ik niet zo in die zin te preken. Ja, de preek is niet, de inhoud is niet anders, hoor. De inhoud. Maar die hebben die godsdienst allemaal niet. Hè? Van, ik ben het en ik heb het. En nou, dan kom je daar niet tegen. Tuurlijk kom je daar ook hoogmoedige mensen tegen. Ik heb zo'n vrouwelijke soort hoge priester. En die blies al die mensen, blies ze onder het stof. Iedereen zitten er voor haar. Ik zeg, mensen, als je niet uit de weg gaat, dan slap je kop eraf. Zo moet je wel eens handelen, hoor. Denk er goed om. Dat heeft niks te maken met je naaste kwaad doen. Nou. Dat mens stond me in de weg. In de weg Gods. Net zoals die vrouw die Paulus en Silas achterna liep. Deze zijn mannen van de allerhoogste God. Nou, dan zei ze, jongen. Daar was Paulus wel blij mee, zeker? Nee. Nou, daar was hij helemaal niet blij mee. Want het was de duivel. Dus al die kijkkasten in onze dagen, dat is allemaal duivelswerk. Daar roept God niet toe. Daar word je door de duivel eraan gepot. Dacht je dat je er 1% van in rekening kan brengen als je voor de rechterstoel van Christus? Mensen houdt er toch over op. Ken je er nog? Ja, meneer, ik heb al 600.000 preken gepubliceerd. Maar mensen, weet je hoe Gods volk daar staat? Heren, wanneer heb ik het gedaan? Heel wat anders, hè. Komt in, gij gezegende des vaders. Want ik heb u lief gehad. Van voor de grondlegging der wereld. En u is plaatsbereid van voor de grondlegging der wereld. Nou mensen, als dat kabinet van Gods genadeverbond daar geheel geopend wordt. Hè, hier ontvangen we maar kruimels van. Hier moeten we van de kruimels leven. Zoals die Canaanese vrouw. Ja maar heren, de hondekes eten toch ook van de kruimels die daar vallen van de tafel. Het is heren. En weet je wat de Heere dat noemt? O vrouw, groot is uw geloof. Groot is uw geloof. Het geloof is geen kracht, maar wel een macht. Omdat ze de macht ontleent aan de macht van, aan de almacht van Christus. Geloof is geen kracht, geloof is zwakmakend. Geloof is zo zwakmakend, dat je al je hoop op God gaat stellen. Het geloof is geen zelfstandig iets. Nou. Dit is het geloof. Met mijn God spring ik over de muur. Met mijn God dring ik door een bende. Ze doen alles met God. Ja, goed verstaan. Mozes die wou er ook om mee beginnen. Met mijn God slaat ik die Egyptenaar het zand in. Nee, mis Mozes. Mis. En dan ging God door Mozes zijn volk verlossen. Met een sterke arm. En met een uitgestrekte arm. Uit de dienstbaarheid van Egypte, gemeente, we moeten weer eindigen. Maar we hebben er maar van gestameld. Hè? Maar hier liggen zulke lessen in verklaard. De wijze waarop de Heere Agab ontmaskert en het oordeel bezorgt. Hij laat het hem eerst zelf zeggen. Zo is David. Maar David viel ermee aan Gods kant. Agab viel ermee van God af. Want er staat, en de koning van Israël toog heen, gemelijk en toornig. Kijk, daar heb je nou de godsdienst, de kerk van vandaag. En dan worden ze gemelijk en toornig. Naar zijn huis. En hij kwam te Samaria. David viel ermee voor God in het stof. O God, wees mij de zondaar genadig. Hij doornatte zijn bed met tranen. Het is niet alleen dit kwaad wat roept om straf. Ik ben in ongerechtigheid geboren. Dat lees je bij Agab nergens. Al van het uur van mijn ontvangenis af. En de koning van Israël toog heen. Hij is nooit koning af geworden. En dat kende David nou wel. Hè? Hoewel mijn huis al zo niet is bij God. Nochtans heb God een eeuwig verbond gesteld. Dat wel geordineerd en vast is. Ik heb alles verzondigd. Maar de Heere heeft alles wel gemaakt. Heeft hij zijn trouw in Israël ooit gekrenkt, volk des Heeren? No. No. Dat zal hij ook nooit doen. Maar dat is wel altijd het wonder. De Heere leert zijn volk wel onwaardig worden. Oh ja. Daar is een opwas in. Dat is geen trap naar boven, maar een trap naar beneden. Dan kom je in Gethsemane terecht. Ja. Dat is een heiligdom. Want het lijden van Christus is een heiligdom. Dat kan de godsdienst niet inblikken. Nou, absoluut niet. Daarom zijn ze zo barsters vijandig. In onze dagen, nou, de vijandschap, het is unbelievable. Weet je waarom? Nooit de strafwaardig geworden. Maar weet je wat God gaat doen in het leven van zijn volk, als die ze gaat toebrengen? Het eerste wat hij doet, dat is hun vijandschap verbranden. Doden. Ik ben door de wet gestorven. Dat kennen ze in onze dagen nauwelijks meer. Kom nauwelijks broeders tegen die dat kennen. En als je het niet kent, ben je geen broeder, ben je geen ware broeder. Ja. Dan moet Gods volk ook achterkomen, want als je in de eerste liefde loopt, of in het begin, laat ik het zo eens zeggen, dan ben je een beetje handenopleggerig. Maar dat moet je leren. Zeg niet direct een verbintenis. Dat moet de Heere doen. En dan staat er van die gelovigen in, ergens in Handelingen, of waar het ook staat, in Korinthe geloof ik. En ze gaven zich eerst aan de Heere en toen aan ons. Kijk, dat is nou de rechte weg. Ja. Dan wordt op die liefdesband. Ah, je ziet hoe goed, hoe liefelijk is dat zo. Dat heeft niks met sentimenten te maken. Die mensen kunnen elkaar ook keihard de waarheid zeggen. Maar die liefdesband verbreekt nooit meer. Ah, je ziet hoe goed, hoe liefelijk is dat zo. Vanzelfde kruis. En er staat ook nog een taalfout in die psalm. Ja, ook vanzelfde huis. Maar nader gezegd vanzelfde kruis. Samen van. En daar wordt God verheerlijkt. Daar gaat het niet meer over de mens. Ik, zus en zo, dat, zus, ja. Maar dan ga je ook mekaars lasten dragen. Om al zo de wet van Christus te vervullen. Dat is een lief werk hoor. Dat is zo'n lief werk. Dan zit er ergens iemand aan de andere kant van de wereld en dan bindt de Heere die last van die persoon op. Je hebt nog gezien, nog gezien. En dan geeft de Heere, verlost die mens van die last der zonde of wat anders. En dan krijg je hem ook nog nooit te zien. Soms geeft de Heere, dan zegt de Heere, Talita Kumi, die heb ik nou eeuwig binnen. Heb je die lasten mogen dragen? Nog gezien. Nee, want wij zouden er toch heimelijk weer een verkeerde eerkant mee opgaan. Hè? Kan ik u wel vertellen. Maar heb je geloof, heb je dat voor uzelf bij God. Dat hoef je niet te etaleren. Nee. Tegenwoordig gaan ze alles etaleren. Ja. Het werk van God. Vertelde heiden mij eer. Zitten hier nog heiden? Hè? Gods volk leert zich gedurig als een heiden kennen. Als een verbondsbreker. Een verbondsbreker is een heiden. Maar overal nog aan beginnen. Om zijn lof te vertellen. Maar straks volk. Straks zal zijn lof op het hoogst verheerlijkt worden. Dat is al geschied. Door Christus aan het kruis. Oh ja. God komt nergens aan tekort. Nee. En zijn volk zal hem niet tegenvallen. Hij heeft alles gerekend. Hij heeft op alles gerekend. En dan gaat hij ze ook thuis halen. Op grond van de voorbidding van Christus. Hè? Die little flock of kids. Ja, daar staat die blote geitenkudde. Dat zijn de kinderen gods. In geestelijke zin. Ze hebben geen verweer. Hè? Wat heeft zo'n blote geitenkudde nou voor weer? En die mogen de overwinning behalen. Die mogen de overwinning behalen. Die nou niet baart. Die geen barensnood hebt. Die geeft God de overwinning. Ja. Zo handelt de Heere, want met al die wegen, hè, met al die, laat ik eens zeggen, die benauwdheden, al die baren, al uw golven, al uw baren, mijn benauwde ziel verwaren. Weet je wat een kind van God zegt? Dat is niks. Dat is niks. Christus heeft het gedaan. En brengen ze tegenwoordig allemaal in rekening. Nee, nee. Nee, nee. Kun je er niks van horen? Dat hoeft ook niet meer hoor. Want God is in zijn zoon tevreden. Ben je ook met het lam tevreden? Dan is God met u tevreden.
Amen.
Heren, wat moet er toch geleerd worden? Dat zalig worden vrije, soevereine genade is. Uit genade zijt gij zalig geworden. Dat niet uit u. Het is Gods gave. Uw eeuwige liefde. Die gaat gij openbaar in het leven van uw kinderen. En dat is de drijfveer. Waardoor ze gedreven worden om uw grote werken te vertellen. Heere, bewaar ons voor doorvloeien, voor overgeloof. Er zijn zoveel klippen. Maar als gij ons bij de hand vat, dan gaat alles goed. Gelijk een Asaf, gij hebt mijn rechterhand gevat. En gij zult me leiden door uw raad. Vergeef ons al onze zonden. En zegen het uwe, om Jezus wil.
Amen.
Gemeente, laten we tot slot zingen van Psalm 6. En daarvan het 10e vers. Hij zal mijn haters weren. En straks terug doen keren, beschaamd en vol van schrik. Zijn grimmigheid aan het blaken zal hen te schande maken, zelfs in een ogenblik. Het 10e, dat laatste zangvers van Psalm 6. Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.